Welkom bij Saint, de podcast van SAI over nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 4, Hafnium, Roblox en Dungeon Alchemist, niet allemaal spelletjes. Mijn naam is Mark Vaal.
En ik ben Sepp van den Broeke.
Dag Seppe.
Dag Mark.
Het is weer een woeste maand geweest.
We hadden het al voorspeld in januari over de cyberaanvallen en we hebben weer al prijs.
Inderdaad. Eigenlijk een beetje erg dat het weer via allerlei kanalen is uitgekomen dat de eigenaar van de software in casu Microsoft niet op de hoogte was. Terwijl ze wel een aantal waarschuwingen zouden moeten gekregen hebben. Maar de Hafnium hack, zoals het ondertussen genoemd wordt, is vrij ernstig. Hè? Het is Microsoft Exchange, wat toch door heel veel mensen gebruikt wordt, wereldwijd voor zijn mails nog altijd te gebruiken, heeft een lekje.
Blijkbaar is Hafnium de groep van de hackers, of toch de naam die ze hebben gekregen. En de hack zelf heet Proxy Logon. Of dat is de naam die DevCore daaraan heeft gegeven. En DevCore is het bedrijfje die als een van de eerste Microsoft op de hoogte had gebracht van hola, opgelet, hier is iets aan het mislopen met jullie Exchange-servers.
En het heeft weer een internationale dimensie, want blijkbaar zou Hafnium een Chinese hackersgroep zijn. Dus daar gaan we weer. Hè. Wordt weer allemaal politieke spelletjes mee. Maar het duidt nog een keer aan dat cybersecurity eigenlijk wel een wereldwijd gegeven is en dat iedereen ermee bezig is en dat sommige mensen wel zoeken naar gaatjes. Ik vraag mij soms af, als ik dit lees, is het bewust gelekt of is het te vroeg gelekt? Wat waren ze van plan met die gaten in het systeem? Want je kan je inbeelden natuurlijk, als je toegang hebt tot mailboxen en tot servers, dan kan je veel leuke dingen uitspelen natuurlijk.
Het is een gigantisch veiligheidslek en er zijn blijkbaar honderden bedrijven die geïmpacteerd zijn geweest van, zoals dat je zegt, intellectual property gestolen, e-mails gelezen, een springplank om andere servers binnen het bedrijfsnetwerk te gaan inpalmen. Microsoft stond hier toch wel echt met hun achterwerk bloot, om het heel cru te zeggen. En het is een bug in Exchange. Ja. Blijkbaar voor Exchange servers die gebruik maken van OWA, Outlook Web Access.
Goeie oude OWA.
Voilà, als je zelf een Exchange server hebt staan, exposed via een webmailbox, zoals dat dan eigenlijk is, dat was voldoende. Meer moest er niet zijn. Remote attack, gewoon via die OWA. En de mogelijkheid, en dat is het straffe, om eender welk commando op de server uit te voeren. Eender welk. Dus dit is van het is lang geleden dat we nog zoiets erg hebben gezien, denk ik.
Ja. Ja, en ik moet zeggen, terug wederom een beetje ontgoocheld in de media, dat ze daar nog wat stilletjes over doen. Maar dat is ook omdat waarschijnlijk niet iedereen goed begrijpt waar het over gaat.
Bedoel je de Belgische media dan? Of,
algemeen. Ja. De media, als je kijkt op een CNN of een BBC of onze media. Ja. Het is dus, de draagwijdte is gigantisch. Hè? De impact is gigantisch. Heel veel mensen hebben moeten gaan patchen en gaan nakijken. Het heeft weer te maken, Seppen, zoals altijd ook met het up-to-date houden van systemen en meegaan met de omgeving. Maar dat zoiets kan gebeuren op zo'n groot systeem met zoveel expertise is toch wel merkwaardig.
Geval, Mark, zelfs hier, stel, je bent altijd up-to-date. De eerste patch hiervoor, op de fameuze Patch Tuesday, was rond februari 18, zie ik hier staan. Februari 8 hadden ze gezegd dat ze het geëscaleerd hebben intern. Het eerste sign aan Microsoft is gekomen rond januari 5, januari 6. Dat wil dus zeggen dat er een maand is, een hele maand, waarin dat er Chinese hackers hebben rondgekeken naar wat staat er open, wat is mogelijk. Ze zijn heel... want dat is ook wel interessant, dus de Chinese hackers, als het inderdaad, maar waarschijnlijk zal het wel het geval zijn, maar zijn eigenlijk zijn onder de radar gevlogen, hebben remote webshells geïnstalleerd, zodat ze later konden terugkeren om zaken te exfiltreren, maar hebben eigenlijk niet echt zwaar aan de bel getrokken van, hier zijn we. Dat is pas later gekomen, toen dat het eigenlijk in het nieuws is beginnen komen.
Dus, ik heb het vermoeden dat ze waarschijnlijk niet hadden gerekend op zo vroeg dat ze ontdekt zouden worden.
Dat vermoeden heb ik ook.
Die indruk heb ik, dat ze iets anders van plan waren. En dat het, zoals altijd, weer door een goede security engineer is ontdekt geweest. En die dan onmiddellijk aan de bel heeft getrokken. Het feit is wel ook, dat is wel merkwaardig, er zijn veel toestanden die gebeuren, maar als zelfs het Witte Huis en grote organisaties aan de alarmbel trekken, ja, dan is het toch wel een zekere vorm van ja, grootheid, maar ook van impact en van bezorgdheid.
Jake Sullivan bedoel je dan, hè? De National Security Advisor. Ja.
Dat ze echt zeggen van, dit kan echt niet. En ja, ik moet zeggen, alle bedrijven zijn verwittigd geweest. Niemand is getroffen, want ik denk als je Office 365 gebruikt, centraal
gelukkig,
is het veel beperkter.
Dan, ja, klopt.
Ja, dan is het veel beperkter. Maar voor mensen die echt lokale exchange hebben staan, ja, die hebben wat extra werk.
Maar zo zijn er ook nog heel veel, hè? Universiteiten bijvoorbeeld, om er maar één van te noemen. Er is een website voor de mensen die luisteren. Check My OWA heet die. En daar kun je je e-mailadres ingeven. En dan krijg je een bericht of dat je bij een set van geëxposede e-mailadressen zit. Maar natuurlijk, het beste is eigenlijk zou je netwerkbeheerder al, die zou er al bovenop moeten zitten. Hè? Als dat nu nog niet gebeurd is, dan ja.
Misschien nog een kleine tip voor de luisteraars. Microsoft heeft inderdaad een detection tool ontwikkeld. Ook, maar je moet wel opletten, want het geeft soms vals positives. In die zin, als het één componentje vindt van Exchange, gaat je onmiddellijk alarm geven. Net alsof je een volledige Exchange hebt staan. Maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Dus je kan per toeval ergens nog een stukje hebben staan van, niet code, maar ja, een of andere, ik zal zeggen,
een achtergeven bestand, ja, inderdaad. Ja,
en dat kan wel een vals alarm geven, dus niet onmiddellijk panikeren.
Maar beter een vals positief dan een vals negatief, zou ik hier zeggen. Dus.
Zeker en vast. Maar in ieder geval, tijd weer aan. Ja, het is weer een verhaal. En zeker voor de maand maart, het was weer zo weer, ah, oké. Okay. Wat gaat april geven?
Ja, klopt. Ja, maar inderdaad.
Nee, over iets anders gesproken. Ik moest vorige week een sessie geven over webconferencing en chattools. Men vroeg mij vooral over de veiligheid daarvan. En wat ik interessant vond bij het bestuderen en het up-to-date brengen van mijn kennis daaromtrent, is dat er natuurlijk grote spelers die het hebben gemaakt, is vooral Zoom. Hè, heel veel over Zoom wordt gebabbeld. En uiteraard Microsoft met zijn Teams hebben ook heel hard geïnvesteerd om Teams op niveau te trekken dat iedereen daar kan gebruik van maken. Maar ook wel interessant is dat Cisco met zijn bekende en bestaande omgeving WebEx hebben een bedrijfje overgenomen, Voicea, om eigenlijk toch wel meer te investeren. En ze geven niet op. Ik zal zo zeggen, Cisco geeft niet op met WebEx.
WebEx is nog niet dood.
Nee, is niet dood. Ze willen meer investeren door wat artificiële intelligentie toe te voegen, waardoor dat het systeem ook gebaren kan herkennen of onmiddellijke vertaling kan doen of zelfs onmiddellijke ondertiteling kan doen van hoge kwaliteit op de WebEx-sessie die gevoerd wordt. Dus vind ik wel
fascinerend. Ze spelen natuurlijk heel sterk op inderdaad op die AI, zoals dat je zegt. Nu ja, blurren zit wel al in alle meetingsoftware. Automatic captioning, automatisch ondertitelen, is wel interessant. Automatisch vertalen wordt daar soms ook bij genoemd, dat je onmiddellijke vertaling hebt. Iets anders wat dat wel leuk is, is ze laten ook toe dat je je duim opsteekt of met je handen zwaait en dan wordt dan een emoji, zo'n reaction. Ja. Dus ze zitten er wel bovenop. Alleen, ze maken ook heel veel reclame op Amerikaanse televisie, heb ik ook al gezien. En het ziet er wel knap uit. Maar bij WebEx denk ik al een beetje, om heel eerlijk te zijn, dat is toch al verouderde software. Ik weet niet wat jij denkt. Maar
ik kom zelf nog wel bij bedrijven in contact als ze een WebEx-invite sturen. Wij zelf gebruiken het niet meer. Maar het is wel iets dat interessant is om te zien dat er toch nog genoeg spelers in de markt. Hè? Want pas op, als je kijkt naar de volledige markt, er zijn wel een batterij spelers die nog actief zijn in webconferencing. Uiteraard ook de open source, Jitsi, mogen we niet vergeten.
Ja. Ook leuk trouwens hierbij om een korte kanttekening te maken. Microsoft is ook bezig om Discord over te kopen. Ja. Wat dat nog een voorbeeld is van zo'n voice-over-IP-platform, wel specifiek voor gamers. En later gaan we ook nog wat meer over gaming vertellen. Maar dan moest ik ook aan... Iedereen is eigenlijk bezig met proberen toch de technologie enerzijds, maar ook de gebruikers anderzijds toch voor zich te houden.
Ja, en dat is toch een van mijn paradepaardjes dat ik altijd naar voren breng, is ergonomie en gebruiksvriendelijkheid en simpelheid. Hè? Dat is in heel veel toepassingen soms ver te zoeken. En het moet intuïtief zijn, uiteraard. Ja, voor dummies. Wel, Discord is voor dummies. Het wordt gebruikt. Het is eigenlijk zo simpel in gebruik en zo handig om te installeren met een hoge kwaliteit. En dat is eigenlijk wat gebruikers zoeken. Hoge kwaliteit, betrouwbaarheid, maar simpel in gebruik. En niet dat je... Ik zeg niet dat mensen nog manuals
lezen. Ik zie het ook al gebruikt worden voor conferenties, bijvoorbeeld. Ja. Het heeft zijn roots binnen een gameplatform, maar zelfs conferentie. Omdat, zoals dat je zegt, het is foolproof. De kwaliteit is goed, zowel video als audio. Dus er zijn toch wel heel veel spelers op de markt gekomen, hè, in dat meetingsegment, als je dat zo ziet. Dus ik denk, we wensen WebEx veel succes toe. Maar het feit dat ze dan zo'n bedrijfje moeten overnemen om dat te ontwikkelen, dat zegt toch ook al iets. Ja. Hè? Dat geeft toch wel ergens aan, hebben ze die know-how nog in huis om op die AI-kar te springen bijvoorbeeld? En dat kan een Google, denk ik, wel beter. En zelfs een Zoom ook, is mijn aanvoerder.
Natuurlijk, ja, Cisco heeft natuurlijk zijn installbase. En vooral bij contactcenters en callcenters gaan ze waarschijnlijk daar een stuk op focussen. Dus ik denk dat dat wel zal opvallen, dat hun toekomst zal zijn. Want voor de gewone end-consumer was WebEx nooit echt populair, denk ik. Het was echt meer B2B. Maar toch, het is interessant te zien dat zij toch blijven verder investeren. Dat geeft wel moed. Want inderdaad, we willen niet dat de markt verengt tot één of twee spelers. De markt moet open blijven. En ik denk dat dat wel positief is. Dus dat is een heel mooie evolutie, denk ik, om te zorgen dat het... blijft verder evolueren. En...
Hamvraag is ook wat er gaat gebeuren, eenmaal dat COVID voorbij is. Welke speler blijft, welke verdwijnt, dat valt ook nog af te wachten. Hè?
Ja, ik denk dat toch wel dan de massa webconferencing die nu gebeurt en de webmeetings en videomeetings toch een stuk zal terugvallen. En dan gaan we toch wel zien dat, ik vermoed, Microsoft met zijn Teams toch wel... sterk zal overschieten, maar Zoom en alle anderen, Google en dergelijke meer, zullen ook wel blijven bestaan. En dus ik hoop WebEx ook wel dat we die blijven, dat ik blijf invites krijgen af en toe van WebEx, dat zou wel leuk zijn. over evolutie gesproken, ik zag vorige week ook een heel interessante demo van Microsoft met zijn Mesh en zijn Augmented Reality, met zijn fameuze HoloLens. En het is echt wel een enorme stap voorwaarts. Ook daar denk ik dat ze wel iets vast hebben dat interessant is. Virtual reality is mooi, maar mensen krijgen toch na 20, 30 minuten een beetje duizeligheid en krijgen toch te maken met een soort van evenwichtsprobleem.
Het is zwaar om op je hoofd te zetten, het is lastig om te installeren, het heeft vaak al kabels nodig, dus de technologie staat nog niet helemaal op punt.
Nee, en nu hebben ze echt voor het eerst een versie getoond van een nieuwe HoloLens die niet meer aan kabels vasthangt, dus met genoeg batterij.
Wat dat ook augmented reality is, of zoals ze het nu zelf noemen, mixed reality.
Ja, inderdaad. En dat is toch wel impressionant om te zien hoe dat zij dat... hun HoloLens 2 gaan samen met die Mesh-applicatie gaan lanceren. En het is eigenlijk toch wel uiteraard terug voor business-to-business, eerste instantie. Maar de sprong die gemaakt wordt in deze toepassingen... Ik herinner me nog een SAI-sessie 2 jaar geleden, waar we heel veel van die toeltjes hebben gezien. En dit is toch weer al de next level naar augmented reality. En ik denk wel dat iets, als dat betaalbaar wordt, want momenteel is het nog altijd te duur, denk ik, voor vele...
€3.500 of dollar, dat is nog vrij prijzig.
Dat is zeer prijzig. Maar je ziet wel duidelijk dat de trend is gezet naar integratie met een Teams, met een Dynamics, integratie met hun volledige omgeving.
En dat is ongelooflijk slim. Ja. Hè? Ze hebben een prachtig grafiekje, de integratie in Microsoft Teams bijvoorbeeld. Ja. Old Space Fair voor meer sociale ervaring. Microsoft Dynamics voor Customer Relationship Management. Dus it's here to stay, denk ik dan.
Ja, en zeker in trainingen denk ik dat dat wel nuttig kan zijn, maar niet enkel in trainingen, ook gewoon het samenwerken aan vooral fysieke omgevingen, maar dan in een soort virtuele realiteit, maar dan augmented. Ik denk dat er wel iets komt dat... we spreken al 10 jaar over, denk ik, over de eerste keer dat ze met de brillen die verbeterd waren. Maar,
Google Glass, maar Google was misschien weer een beetje te vroeg en iets te... met niet voldoende... Wat dat het punt is bij Google, die hebben altijd wel de leuke ideeën, maar die hebben niet altijd de B2B embeddedness of het ecosysteem of de manier van werken zoals dan een Microsoft dat bijvoorbeeld wel heeft.
En technologie moet er ook klaar voor zijn. Hè. Je moet ook voldoende batterij, duurzaamheid hebben. Als je maar een half uur kan samenwerken wereldwijd, dat is niet veel. Hè.
Is het ook niet te moeten. Hè? Ja. Dus en Microsoft heeft altijd gezegd, voor hun, het is altijd developers geweest. Ja. Als ze dit een API of een SDK openstellen van integreer dat alsjeblieft in jullie eigen applicaties, ze gaan veel buy-in hebben daarmee. En dat zie je bijvoorbeeld nog niet met een Oculus van Facebook. Die zijn heel afgesloten, ook omdat die privacyzaken daarbij, bedrijven zeggen, ja, maar ja, VR van Facebook, daar gaan we niet mee beginnen, want dat wordt allemaal naar de servers van Facebook gestuurd. Mm-hmm. Dus ze hebben hier wel een heel sterk verhaal, denk ik. Heb je zelf al eens VR geprobeerd, Mark?
Ik heb een aantal tests gedaan, onder andere op die SAE-meeting, maar ook op andere events. In ons bedrijf zelf hebben we ook een volledige VR-simulatie om klanten te tonen hoe een verpakking eruit gaat zien in een winkel of in een echte winkelomgeving. Maar ik denk dat die augmented reality nog een extra dimensie kan geven als je met de klant, met je HoloLens in de winkel kan lopen en je kan eigenlijk je product zien. Zoals het zou geproduceerd in de echte winkel, dat is nog een extra dimensie. Of in een soort demo-winkel, dat gaat nog een extra dimensie geven. Maar,
en dat staan ingenieurs bijvoorbeeld, of fabrieksarbeiders, of warenhuiswerkers, waarbij dat de informatie kan geprojecteerd worden bovenop de echte wereld. Daar zit wel iets in, denk ik. Ja.
En later onderwijs, hè, op termijn, waarom niet? Ja. Zou het ook wel kunnen. En gaming community natuurlijk. Dat is natuurlijk, ja, als we daarmee beginnen, dan ook echt een doos die heel snel kan gaan. Maar het moet prijs-kwaliteit... De prijs nog iets te hoog voor wat de mensen willen ervoor betalen, denk ik, op dit moment.
Maar dat kan snel gaan. Geef het een paar jaren. Dat was bij VR ook zo in het begin. Hè. Dus,
Ja, en inderdaad. En als je dan ziet van, als dan effectief met die gaming community, want ja, Microsoft met zijn Xbox-omgeving zijn bezig om toch ook wel... Discord is al, staat in het vizier, willen ze het mee overnemen.
Bethesda hebben ze al overgekocht, een grote speler in het domein. Dus Microsoft blijft ook wel zwaar inzetten op hun gaming-segment. Dat is absoluut...
En dan zie je heel duidelijk dat dit ook een mogelijkheid is, maar het moet allemaal nog bekeken worden. Maar ik ben wel onder de indruk van de verbeteringen die aangebracht zijn met de praktische problemen die met de eerste versies beschikbaar waren. Mm-hmm. Deze tweede is toch een stap in de goede richting. En ja, over gaming gesproken, in maart, zot, echt knettergek. Als je dan ziet, Roblox.
Roblox heeft een IPO gedaan, een initial public offering. En wat was de prijs? De total market value?
Ze zijn geëindigd op $45 miljard.
$45 miljard voor een spelletjesbedrijf waarvan dat... waarschijnlijk toch wel een redelijk aantal luisteraars zullen gezegd hebben of denken, nog nooit van gehoord. Wat is Roblox? Tenzij dat je kinderen hebt, misschien.
En 4 jaar geleden totaal gestart vanaf bijna niks. Dus van 2017. Dus dat is ook weer zo'n bedrijf dat heel snel opgeschaald is met een zeer sterk model.
Iets dat er nota bene uitziet als een Lego-kloon, een soort van digitale Lego, of als een Minecraft-kloon. Dus zelfs qua originaliteit zou je zelfs kunnen zeggen, goh, ja, niet bijzonder. Maar $45 miljard.
Ja. Dat is groter dan slecht. Electronic Arts, hè, of Ubisoft. Hè. Dat is een veelvoud...
En ook geen kleine spelers.
Nee,
hè.
Ja,
klopt.
Dus, en ongelooflijk.
Enkel Activision is een grotere speler met $72 miljard. Ja. Maar het verbaast wel het ook dat een Take-Two veel minder is, want dat zijn bijvoorbeeld de eigenaars van Grand Theft Auto, wat dat toch ook geen kleine titel is. Nee. Nu, als je dan kijkt naar Tencent... $840 miljard.
Ja.
Maar dat is een beetje een manke vergelijking, want Tencent zit natuurlijk niet enkel in de online gaming. Nee. Die hebben een enorme wire aan zaken. Dus de Chinezen komen eraan. ook hier in deze markt.
Ja.
Maar ja, toch wel knap wat... Wat Roblox betreft. Hè?
Ja, absoluut. En zeker ook naar hun userbase. Hè? Meer dan 37 miljoen dagelijkse spelers. 37 miljoen mensen die dagelijks op dat platform bezig zijn. Ja, dat is ongelooflijk. En die spenderen dan gemiddeld $60. Ja, dat is knettergek. Hè? Dat is een fantastisch businessmodel. Mooi om naar te kijken. Echt, maar inderdaad, zoals je zegt, Roblox... voor mensen die in de gaming-industrie zijn, zegt dat totaal niks. Maar die doen echt ook de volledige data-analytics van de demografie, welke content dat ze genereren.
Wel, het is heel slim gezien. Hè. Ze trekken een demografie aan, voornamelijk tussen 7 en 18, eigenlijk zou je kunnen zeggen.
Ja.
Zowel op PC als console als mobiel. Dus in verschillende markten actief ook. Een veilige omgeving, dus een educatieve omgeving. Een omgeving waar je kan socializen. Dus... Het is, het is eigenlijk geen gewelddadige game, maar van dat ik denk als de ouders meekijken, dat spreekt dan ook wel aan.
Ja.
En wat dat voornamelijk knap is, is ze spreken zelf over player-developers. En daar hebben we het woordje developers weer. Ja. Ze bieden een omgeving aan waar je als speler zelf mini-spelletjes in kan creëren, net zoals met een virtuele Lego-bouwdoos. En dan kun je aan anderen bijvoorbeeld toegangsgeld vragen. Zoals dat je naar een pretpark gaat, je betaalt ook je entry-ticket, een beetje hetzelfde daar. Dus daar schuilt daar ook een economie achter, een digitale economie, waar er spelers zijn die, ik ga eens hier kijken naar een aantal cijfers, meer dan 1000 spelers die tenminste $10,000 hebben verdiend in 2020. Als je 7 jaar oud bent, Mark, en je verdient $10,000, uw ouders gaan zeggen, amai, mooi gedaan, hè?
Ja,
dus
dat
er zit daar een programmeertaal achter, een ontwikkelomgeving. Dus het mooie is wel, we zijn hier wel de nieuwe generatie van developers aan het kweken hiermee ook.
Misschien ook wel wat we ooit hebben gepredikt in heel veel van de sessies, van we moeten meer mensen naar IT trekken, misschien zijn games een optie. Ja, die doen het in praktijk op 4 jaar tijd. Hè. Dat is ongelooflijk dat zij dat realiseren. Helaas is het terug geen Belgisch bedrijf, maar een buitenlands bedrijf, spijtig genoeg. Maar het geeft misschien wel inspiratie. Want uiteraard, waar zit het verdienmodel? Is duidelijk in de ontwikkeling, in de extra marge die ze ook nemen op die investeringen die spelers naar elkaar doen natuurlijk. Hè.
Ja, het is altijd een ecosysteem en een soort van digitale munt. Dat zie je bij Fortnite bijvoorbeeld ook.
Ja.
Alleen het leuke vind ik hier wel, bij Fortnite betaal je voor iets cosmetisch. Een kostuum of een item, terwijl hier, je verdient je geld eigenlijk zelf door eerst iets te bouwen. En dat is wel een leuk verschil, vind
Juist.
Ik.
Het is niet gewoon consumeren, het is ook, je moet iets actief mee ontwikkelen. Dus het is een stap extra bovenop. Uiteraard is het voor een apart publiek, maar hey, het publiek bestaat, want de valuatie duidt heel duidelijk aan dat...
Toen wij jong waren, maakten wij basic-programmaatjes op de Commodore 64. Ja. En op zich is dat net hetzelfde. En wij verdienden er zelfs niet veel minder mee dan in Roblox.
Als we al pingpong konden marcheren, was het al veel.
Was het al goed, ja.
Maar het geeft wel aan dat het... dat de gaming-industrie toch groter is dan muziek of filmindustrie, enorm ongelooflijk is, dat toch wel aantrekt. En ik moet lachen, want deze maand ook in maart was er een programmaatje op de televisie van twee Antwerpse gameontwikkelaars die... Och, harme, hè. Ze wilden een programma verder laten ontwikkelen voor een online fantasywereld. Ze gingen €45.000 proberen ophalen via Kickstarter. En ze zijn met meer dan 1,2 miljoen geëindigd. Dat is fantastisch. Dat is dan een keer wel Belgisch. En inderdaad, Dungeon Alchemist. Veel mensen zullen het terug niet kennen. Maar dat is iets dat enorm hype is in de online fantasywereld. Wat iets anders is dan de Fortnite's en dergelijke meer. Maar... het is fantastisch dat die mensen op 3 uur tijd voor hun idee en hun ontwikkeling 1,2 miljoen euro ophalen van 30.000 mensen die zeggen van, we zien uw idee zitten, doe maar verder.
Je moet altijd de juiste niche vinden. En dat hebben zij prima gedaan. Zij Dungeon Alchemist, een Antwerps bedrijfje, al een tijdje aan het posten op Reddit Hacker News van, kijk, we zijn bezig aan software om kaartjes te maken, maps voor een nieuw Dungeons & Dragons campagne bijvoorbeeld, of een bordspel. Dus je kunt het eigenlijk voor van alles gebruiken. Heel veel mensen reageerden heel positief. En dan natuurlijk is er ook COVID gekomen, dus mensen begonnen meer Dungeons & Dragons en bordspelen te spelen digitaal. Ja. Begonnen de noodzaak te voelen, moesten we zo... Ik ben misschien Dungeon Master, elke week kom ik samen met mijn groep vrienden. Je ziet dat weer opkomen, hoe maak ik die kaarten? Zij hebben gezegd, kijk, €45.000 en ondertussen... Het cijfer is al upgedate, op de website staat er dat ze ondertussen al meer dan 2 miljoen hebben. Dus mooi gedaan, proficiat zou ik is knap,
en... En we mogen er fier op zijn, want het is een Belgisch duo die erachter zit. Uiteraard gaan ze alles investeren in ontwikkeling. Uiteraard gaan de belastingen klaarkomen, want de inkomsten van crowdfunding worden ook belast in België, dat is logisch.
Ja.
Maar het feit is wel, ik vind persoonlijk wel dat zoiets moet gestimuleerd worden. En als er een keer iets kan kunnen gedaan worden door de overheid, is het daarop investeren en die mensen mee ondersteunen in zoiets dat het wereldwijd een succes wordt. En dat het niet terug wordt overgepakt door een of ander buitenlands bedrijf, Chinees of Amerikaans, maakt niet uit. Maar dat we dit terug koesteren en zo'n project volop steunen. Dus ik zou zeggen, zeggen, voor degenen die het niet gedaan hebben, Dungeon Alchemist is gaan kijken en minstens meehelpen ondersteunen. En ook aan de overheid, warme oproep om die mensen ook wat mee steuntje terug te geven. En ze ten volle laten het geld besteden voor volledige ontwikkeling, zodat ze effectief kunnen scoren. Want de grote afzetmarkt is de Verenigde Staten, is niet Europa, is de Verenigde Staten. Maar het
en
is
China.
Wel met België dat het, en China dat het wordt ondersteund. Dus ja, mooi.
Hetzelfde verhaal een beetje bij Larian Studios, die zitten in Gent. Ja. Die bestaan al heel lang. Maar het is ook pas in de laatste jaren door gespot te worden door de Amerikaanse markt dat zij de licentie voor Baldur's Gate 3 hebben binnengekregen. En nu behoren zij, na geknokt te hebben sinds de begin jaren 90, als twee mensen ook ergens in Gent in een kelder zitten te programmeren aan spelletjes, 20 jaar, 30 jaar later, nu staan zij op de wereldmarkt. Nu behoren zij echt tot de top, maar ook daar... Een pleidooi of een oproep voor toch, ook vanuit de overheid, zoals dat je zegt, ondersteun die mensen. Als mensen creatief zijn, als ze iets willen bouwen, iets willen ontwikkelen, ondersteun dat.
Ja, en Larian Studios, zoals het bedrijf noemt, ook eens gaan kijken naar de webpagina. Zeer mooi. Maar terug, een Belgische parel in de IT-sector. En wie weet gaan we daar misschien wel iets kunnen mee doen, ook op SAI, rond gamification en hoe dat zij werken. Dat kan misschien wel inspiratie geven aan developers. Ook om te zien hoe dat zij eigenlijk die game kunnen introduceren in de businesswereld. Daar kunnen misschien wel ideeën komen. Dat gaan we zeker eens bekijken.
Het topic van gamificatie binnen IT of software is iets dat zeker speelt. Hè. Dus kunnen we zeker eens doen.
Ja, zeker en vast. Voilà, dat was weer al een maand samengevat. Bedankt, Seppe.
Graag gedaan, bedankt, Mark. Een maand samengevat met de nieuwtjes van de voorbije weken.
Ja, en we zeker eens kijken op sai.be voor volgende webinars. Er komen nog een aantal leuke webinars aan. Tot aan de zomer, hou de website in de gaten en tot later.
Tot ziens.